Kijk, we zoeken samen God vandaag. We danken hem en we ontdekken welke richting dat God ons wil doen uitgaan. Het is goed dat we hier kunnen samenkomen om hem, om meer te weten over hem, om te zien wat dat verschil kan maken in ons leven. Hoe dat wij het verschil kunnen maken in gewoon naar de zaal. Gewoon naar de zaal. Ja, zo is goed zo. Weet je, het is al een tijdje dat we zitten in de brief van Paulus aan Timotheus. Het is enkele weken al. En dat is eigenlijk de brief van een leraar, een vader in God, als een leerling, als een zoon noemt hij hem. En Paulus geeft eigenlijk zo advies aan Timotheus over hoe dat hij de kerk moet sturen, hoe dat hij de kerk moet leiden en hoe dat hij zelf eigenlijk een voorbeeld wordt voor de kerk. Zodanig dat ook de kerk een voorbeeld wordt in deze wereld. En we gaan eigenlijk vandaag zien wat dat belang is van dat voorbeeld. En hoe dat we dat voorbeeld krijgen. Heel mooi eigenlijk. Dus we waren begonnen in de brief van de eerste brief, 1 Timotheus. En daar begint Paulus eigenlijk met instructies te geven en moed. Om de kerk te sturen, om de kerk op te bouwen, om de kerk te doen groeien. Heel belangrijk. En een boodschap onder andere was daarvan om het evangelie heel toegankelijk te houden. Om het evangelie makkelijk te houden. Makkelijk te begrijpen, om geen onnodige belemmeringen en lasten op te leggen aan de mensen. Paulus vraagt aan Timotheus om terug te gaan naar de waarheid. Dat we stoppen met dwaalleer, dat we die dwaalleer gaan stoppen. Dat we heel die ellenloze discussies en verhalen gaan stoppen die ervoor zorgen dat we allemaal afweken van de kern van het evangelie. Dat we het religieus gedrag en de regels en al niet zomaar doen, dat ook, maar dat we terug gaan naar de liefde. Dat is zo'n beetje de kern van die brief. Zo. En Paulus vertelt dan over zijn eigen getuigenis. Vorige week hadden we het gehoord van Stefan, die ook over de getuigenis van Paulus trap. Hoe dat Paulus zelf een godslastelaar was. Hoe dat Paulus zelf tegen God was. Omdat die christenen vervolgden, omdat die christenen doodden. Omdat hij niet anders wist, omdat hij dacht dat het goeie was. Maar wat dat Stefan niet had verteld vorige week. Paulus wist het niet alleen dat hij... Paulus dacht dat hij inderdaad God diende. Maar nog belangrijker was, Paulus in zichzelf deed het ook gewoon voor zichzelf. Hij deed het uit trots. Hij deed het omdat hij dacht van, ik ben een van die goede religieuze mannen en ik doe het. Dus hij deed het uit trots eigenlijk. En dat was zijn grootste fout. Dat was de grootste fout van Paulus. En dan zegt Paulus eigenlijk van, oké, ja, maar kijk, God heeft mij veranderd. En daarom is het evangelie ook voor iedereen. We gaan trouwens ook straks terugkeren naar het evangelie. Heel mooi. We leren dat de kerk een plaats is waar iedereen God kan vinden. Een plaats van de waarheid. En dat heeft allemaal gevolgen voor ons allemaal. En als je het evangelie hebt, als jullie hetgeen hebben wat dat Paulus hier beschrijft, dan heeft dat ook gevolgen op jullie leven. Dat we vandaag zien. Jullie kunnen ook mooi meevallen in potscherven. Laten we het eentjes lezen. 1 Timotheus, hoofdstuk 5. Word niet heftig tegen een oude man, maar vermaan hem als een vader, doet jonge mannen als broeders, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid. Houd de weduwen ere, wie waarlijk weduwen zijn. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten ze dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorige geslacht verhelden wat ze hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God. Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smeking en gebeden dag en nacht. Doch zij die een los leven leidt, is levend dood. Ook deze dingen moet hij bevelen, opdat zij onberispelijk blijven. Maar indien een vrouw voor de haren en nog wel voor haar huisgenoten niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige. Als weduwe komen in aanmerking, iemand niet beneden de 60 jaar, die de vrouw geweest is van één man, in zaken goede werken, moet van haar getuigd worden dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle werk goed heeft behartigd. Maar wees jonge weduwen af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen zij huwen, halen een oordeel over zich, omdat zij haar eerste trouw hebben verzaakt. Maar tegelijkertijd wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan, bij gebrek aan bezigheid. En niet alleen, maar ook bezig met praatjes en altijd bezig met spreken over onbehoorlijke dingen. Ik wil daarom dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken, de Satan achterna. En indien een gelovige vrouw weduwen bij zich heeft, laat zij die dan ondersteunen, zodat de gemeente er niet door bezwaard wordt. Dan kan deze werkelijk weduwen ondersteunen. Vers 17. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met prediken en onderricht. Immers, de schrift zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. De arbeider is zijn loon waard. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen. Tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Tot daar. Tot daar de schriftlezing. Weet je, in dit stuk hier, we gaan dus drie verschillende zaken bekijken. Eerste ding is, wat leert Paulus ons? Dat is het eerste punt. Het tweede punt, wat is de kracht daarachter? Het derde punt, wat is het belang daarvan? Het eerste punt, wat leert Paulus ons? Paulus leert eigenlijk aan Timotheus, een heel dat stukje hier, hoe dat eigenlijk moet omgaan met de kerk. Hoe dat hij voor de kerk moet zorgen. Maar waarbij dat hij ook zelf een voorbeeld wordt. En zo leert Paulus ook door Timotheus aan de kerk hoe dat de kerk moet omgaan met elkaar. Hoe dat de kerk moet zorgen voor elkaar. Paulus heeft dan enkele specifieke gevallen. Bijvoorbeeld, oké, als hij omgaat met een vader of met een oudere of met iemand die ongeveer zelf leed is. Paulus legt uit, je moet omgaan zoals in een gezin. Paulus leeft dan ook over weduwen, over hoe dat je omgaan moet met alleenstaande weduwen. Niet alleen dat, maar ook over dat de weduwe door haar eigen familie eerst moet verzorgd worden. En als een christen iemand in zijn familie een weduwe heeft, dan moet hij voor die weduwe zorgen. Dan begint Paulus ook over de leiding. Paulus zegt dat je ook voor de leiding moet zorgen. Je moet niet enkel voor hen zorgen, maar als nodig is, moet je hem ook vermanen. Weet je, dat zijn allemaal specifieke gevallen die Paulus uitlegt. Maar ik wil vandaag met jullie verder gaan dan die specifieke gevallen. We gaan niet in detail die gevallen bestuderen. We gaan vandaag kijken naar de algemene principes. De algemene principes achter heel dat stukje. En eigenlijk bedoelt Paulus dat er gezonde relaties nodig zijn in de kerk. Dat er een goede verstandhouding is in de kerk. En daarom gebruikt hij van die gemakkelijke beelden. Anderzijds richt Paulus zich ook tot de hele kerk en wil Paulus zeggen dat de kerk er niet alleen is om voor de mensen te zorgen, maar dat ook iedereen in de kerk voor elkaar moet zorgen. Dat is wat dat Paulus ook brengt. En weet je, dit zijn de algemene principes. Maar ik wil nog een beetje verder gaan om die algemene principes te begrijpen. En als we dieper gaan zoeken, dan komen we uit op een kracht die erachter zit. En enkel door die kracht te begrijpen, kunnen we eigenlijk doen zoals dat Paulus het ons eigenlijk uitlegt. Het is bruikbaar in alle omstandigheden. Weet je, de kracht die erachter zit, is het volgende. De kracht die erachter zit, is de liefde. Paulus heeft het in zijn meerdere maanden in zijn brieven over de liefde. En ik weet al een paar weken geleden tijdens de ledenvergadering, heb ik ook gelezen in 1 Korintiërs 13. Ik ga het nog eventjes lezen. 1 Korintiërs 13, hoofdstuk. Hier gaat het om de liefde. En daar gaat het. Al waren het dat ik al wat ik heb tot spees uitdeelde, en al waren het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar ik had de liefde niet. Ik had de liefde niet. Dan baatte het niets. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Kwetst niemand gevoel. Zoekt zich zelf niet. Wordt niet verbitterd. Rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij om het gerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Er zijn drie punten die ik eventjes wil meer naar voren gaan. Dat is dat de liefde, het kwetst niet. De liefde maakt niet kapot. De liefde zorgt dat we geduldig worden en verdraagzaam. En het liefde heeft ook geloof en hoop. In God natuurlijk, in Jezus Christus. In menselijke woorden, we kunnen menselijker verwoorden. Als jij liefde hebt, dan wil je het goede voor iemand. Dan wil je iemand bij God brengen. Dan wil je iemand helpen om de mens te worden zoals dat God het heeft bedoeld. Niet enkel op korte termijn, maar ook op lange termijn. Vooral op lange termijn. De liefde die hier wordt beschreven, is veel groter, veel sterker en veel universeler dan wat de liefde ons vertelt over liefde. Dan wat de wereld ons vertelt over liefde, bedoel ik. De liefde die hier staat beschreven, heeft een impact. Niet enkel op degene waar we bezig zijn, maar heeft ook een rechtstreeks impact op onszelf en op de mensen rondom ons, om alle mensen rondom ons. Het heeft rechtstreeks te maken met God. Het komt van God en daarom is het volmaakt. Merken jullie het volgende dat Paulus vertelt? Paulus zegt het volgende. Al had ik niet de liefde. Paulus zegt niet van, al had ik geen liefde voor jullie. Je zegt, al had ik niet de liefde. En daarmee leren we iets over die liefde. Die liefde is niet enkel iets wat je voor iemand hebt. Dat is geen liefde. Paulus zegt dat liefde iets is wat je in jou hebt. Die liefde is een deel van jou. En daarom heeft het impact op iedereen. Het heeft impact op christenen, op niet-christenen, op alle mensen rondom jou. Maakt niet uit wie, of dat zondaar zijn of niet zondaar. En die liefde is ook overal hetzelfde. Als jij de liefde hebt, dan is liefde overal hetzelfde, tegenover iedereen. De uitwerking is anders, maar de liefde is hetzelfde. En voordat we verder gaan, gaan we eens een paar voorbeelden tonen van die liefde. Natuurlijk, die liefde wordt vaak in verband gebracht in een huwelijk. Wordt vaak gebruikt. Inderdaad, als jij liefde hebt, zoals dat hier beschreven hebt, tussen man en vrouw, ga je inderdaad zorgen voor je eigen vrouw. Ga je haar comfort geven. Ga je haar doen groeien. Ga je ervoor zorgen dat ze ze bij God komt. Dat in alle goede omstandigheden. Man en vrouw. Niet per se tussen christen. Nee, als je liefde hebt. En als je liefde hebt naar een vader of een broer. Je weet allemaal, met een vader of een broer kom je niet altijd overeen. Je hebt niet altijd dezelfde gedachten. Je bent niet altijd akkoord. Maar ik moest denken aan mijn eigen broers. Mijn eigen broers zijn niet christen, maar toch. Ik voel dat er een soort dankbaarheid is tegenover elkaar. Dat een soort respect is. We zijn heel open, we zijn eerlijk tegen elkaar. We zijn niet bang om elkaar te bekritiseren. We zijn ook niet bang om te ontvangen. Nee, gewoon omdat het doel is om elkaar te helpen. Als je liefde hebt en je gaat om met een andere vrouw en je bent een getrouwde man. Kijk naar jullie getrouwde mannen bijvoorbeeld. En je hebt liefde, zo gezegd. En je gaat om met andere vrouwen. Als je liefde hebt tegenover die andere vrouw of voor die andere vrouw, dan ga je op een manier omgaan dat dit haar niet schaadt, maar dat het ook jouw eigen huwelijk niet schaadt. Want denk, de liefde kwetst niet, de liefde maakt niet kapot. Als je lichtzinnig omgaat met een andere vrouw en dit maakt jouw eigen familie kapot, dan is dat niet liefde. Dan kun je dat niet liefde noemen. De liefde heeft impact op iedereen. Als wij omgaan met mensen die zogezegd slecht bezig zijn, die in zonde leven, die verkeerde dingen doen, en als wij omgaan met die mensen en wij hebben liefde, dan hebben we een houding dat niet neerkijkend is op die mensen. We gaan ze niet veroordelen. Helemaal niet. We gaan die mensen steunen. Niet in hetgeen wat ze doen, maar gewoon in steunen als persoon. Aan hen goed behandelen. Ik kom heel, heel vaak mensen tegen die het wel lastig hebben, die het moeilijk hebben. Mensen die verkeerd bezig zijn. Ik ken een paar mensen die verkeerd bezig zijn. Ik ken iemand die worstelt met homoseksualiteit. Ik ken anderen die worstelen met drugs en al. Maar allemaal merk ik het volgende, dat die mensen, die hebben niet nodig dat je hen terecht wijst of iets. Die hebben gewoon nodig dat je voor hen een beetje zorgt. Die hebben zorg nodig. Waarom heb ik het eigenlijk over de liefde? Straks gaan we een toepassing zien trouwens. Maar ik heb het over de liefde, om het volgende. Als Paulus het heeft over goede relaties, dat je dat moet hebben, dan is dat omdat je dat doet uit liefde. En die liefde kan er enkel maar zijn als je de bron kent van de liefde, Jezus Christus, God. En daarom moeten we ook eentje teruggaan naar het evangelie. We gaan eentje dieper graven van goede relaties naar goede omgang met elkaar, naar liefde, naar Jezus Christus, naar het evangelie. Herinner jullie nog het evangelie? Heel simpel, natuurlijk herinner jullie dat nog. Ik ga het nog eens herhalen. Weet je, we zitten allemaal met een probleem allemaal. Wij die in deze wereld rondlopen, diep in ons zit er zonde. Diep in ons beseffen we allen dat er iets niet juist is. Er is iets niet altijd juist in ons leven. En de reden is allemaal eigenlijk omdat wij allen gemaakt zijn voor een doel. We zijn voor op een bepaalde manier gebouwd. En zonde is eigenlijk hetgene doen waarvoor dat we niet zijn gemaakt. Eigenlijk is dat heel simpel. Je bent voor iets gebouwd en het feit dat je iets doet waarvoor dat je niet bent gebouwd, dat is zonde. En door het verkeerde te doen, door die zonde te doen, zodat er eigenlijk voordat je breuken ervaart in je leven, dat er een leegte is in je leven dat je eigenlijk niet kunt vullen. Het gevolg is ook dat je de band met God verliest. Dit is voor iedereen van toepassing. Maakt niet of je christen bent of niet christen. Dit is voor iedereen van toepassing. En dan komt het bij het evangelie. Het evangelie leert ons van wie dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan, hoe groot dat je fout is, of hoe klein dat je fout ook is, of dat je vandaag bezig bent met het verkeerde, of dat je vandaag misschien nog niet met God leeft. Het evangelie leert ons dat je bij God hoort, dat jij bij God hoort, dat je nu bij God hoort, dat iedereen bij God hoort. Of dat je moslim bent, of dat je christen bent, of dat je een of ander zware zondaar bent of niet. Iedereen hoort bij God. Dat is wat God ons vertelt. Iedereen hoort bij God. De reden is omdat Jezus kwam naar hier. En die nam het oordeel dat jij normaal moest hebben tegenover God. Die nam het op zich. En in plaats van dat er een breuk is tussen ons en God, heeft Jezus een brug gebouwd tussen je en God. Los van wie dat je bent. En als we hier terug gaan naar het evangelie, wil ik terug gaan naar de zonde. Weet je wat, al veel leren over de zonde. Ik heb een collega die vraagt, als je dit en dit doet, is dat dan voor jullie christenen is dat slecht? Ik zeg, dit is slecht. En als je dit en dit doet, je had het over, ik ga specifiek zien, dat woord over homoseksualiteit had hij. Zeg, als je homo bent, ga je dan naar de hel? Ik zeg, je gaat niet omwille dat je homo bent, ga je niet naar de hel. Het is niet omdat je zonde hebt dat je naar de hel gaat. Ik wil straffer zijn dan jullie. De zonde zelf stuurt jullie niet naar de hel. Want opboren. Daarin is het volgende. Want niet de zonde hebben, brengt je ook niet per se naar de hemel. Kun je volgen? De zonde brengt jou niet naar de hel, want niet zonde ga je ook niet naar de hemel brengen. Weet je wat dat jullie wel naar de hel zogezegd brengt? Dat is zelfrechtvaardiging. Dat is zeggen dat je God niet nodig hebt. Dat is zeggen dat je misschien door je eigen denken, door je eigen doen, in de hemel hoort. Zelfrechtvaardiging, dat is wat dat fout is. Wat dat jou bij God brengt, is niet hetgeen wat hij doet of hetgeen wat hij denkt. Maar wat dat jou bij God brengt, is God zelf. God zegt van, ik wil jullie bij mij. En dit aanvaarden, dit begrijpen, dat brengt jou bij God. We horen allemaal bij God. En de enige reden omdat we bij God horen, is omdat God zijn hand uitstrekt. Omdat hij zegt van, wat hij ook verteerd hebt gedaan, maakt niet uit. Je mag bij mij komen. En wij mogen komen. Dat brengt ons bij God. Dan kreeg ik ook nog weer de vraag. Oké, die God van jou. Waarom meldt hij jou bij God? Waarom meldt hij ons bij God? Er moet toch er één van zijn? Waarom is dat gratis? Weet wel, leven in maatschappij, geven, nemen. Er moet altijd waar voor ons geld krijgen. Dus het volgende. Ik heb deze week een heel zware week gehad. Ik heb er lang over nagedacht. Maar ik heb het ook zelf heel last gehad in mijn gezin. Vooral met mijn kleine Mark. Die zit in een leeftijd dat hij begint te rebelleren. Dat hij het moeilijk begint te doen. Je wil niet luisteren, je begint te stampen, je begint soms hysterisch te doen. Weet je, op een bepaald moment kwam ik het volgende tegen. Mark, dit is mijn zoon, 2 jaar oud. Ik wil hem alles geven. Ik denk, heel veel van ons hier hebben ook kinderen. Bijna iedereen hier heeft kinderen, heel veel, maar je wilt die alles geven. Je wilt die aandacht geven, je wilt die zorg geven, je wilt die geluk geven. Maar op een bepaald moment deze week, ik weet niet, ik denk dat de eerste keer was dat hij zo echt begon hysterisch te doen. Hij begon zo, je wou niet eten. Begon mij bij het eten. Hij zei, nee, nee. Mark, ga je komen eten? Nee. Wil bij papa komen? Nee. Ga je... Nee. Hij begon te stampen. Begon met zijn hand te doen. Nee. Weet je, op een bepaald moment, ik wist totaal niet wat ik moest doen. Ik was verloren. Het vaderschap is nieuw voor mij. Het enige wat ik kon doen is... Mark, kom eens hier. Nee! Mark, kom hier. Up, daar, in de hoek. Ik denk dat het 8:00 s'avonds was. In de keuken, verste hoek. Deed het licht uit. Tak! Kom maar tot rust daar in die hoek. Stond hij in de hoek. Hij zei, hand op je rug. Ach, ik weet niet. Ik weet niet of ik goede vader ben of niet. Maar ik moest iets doen. Ik moest iets doen. Bleef stil. Stil, gewoon met zijn handen op zijn rug. Keek met zijn hoofd naar beneden. En daar stond hij. In de verste hoek van de kamer. Het licht uit. Wij waren een paar. Hij was in de keuken. Wij waren in de woonkamer. Het licht was uit. Stond hij in het donker. Heel stil. Ik keek naar hem. En ik dacht het volgende. Weet je... Als alles goed gaat in je gezin, als alles goed gaat met je kinderen, of als alles goed gaat in je gezin, dan heb je heel veel liefde. Hè? Dan voel je de liefde. Dan voel je inderdaad de vader. Dan voel je moeder, als het goed gaat. Maar weet je wanneer? Dat je nog meer vader of moeder voelt, wanneer dat slecht gaat. Het vreemde is, als het slecht gaat met je kinderen, als het slecht gaat in je gezin, dan voel je nog meer vader of moeder ooit dan ooit tevoren. Je voelt die verantwoordelijkheid, je voelt die zorg, je voelt die liefde. Weet je, hij stond daar stil, hij stond beweegloos. Ik weet niet, misschien was hij even bang geworden van mij, zijn hoofd naar beneden. Weet je, op dat moment deed toch wat pijn toen ik hem zag. Het was de eerste keer dat ik hem eigenlijk echt zo had afgezonderd. Normaal, je is altijd bij mij. Het deed wat pijn, ik weet niet waarom. En op een bepaald moment zei ik tegen Mark, Mark, kom maar terug. Hij draaide zich om. Je wist niet wat hij moest doen. Je liep al wenend. Papa, zei. En hij vroeg. Hij zei, papa, zitten. Hij praat met hem. Hij zei, ah, papa, ik wil graag op jou zitten, zei hij. Ik wil op jou zitten, papa. Begon zo te wenen. Ik kon niets aan doen. Weet je, op dat moment... Ik had tegen ook al. Wat dat probleem was, dat Mark voelde op een bepaald moment die pijn, die breuk tussen mij en hem. Onbewust. En doordat Mark, doordat een breuk was tussen mij en hem, had ik het ook pijn. Ik wist op dat moment dat hij bij mij hoorde, los van wat hij had gedaan of gedacht. En toen dacht ik, ik begin de liefde van God te begrijpen. Ik begin het te begrijpen, inderdaad, ja. Dit is de liefde van God leren dat veel groter is. God wil ons bij hem, ongeacht wat we doen, of wie dat we ook zijn. En weet je, in ons leven, als wij die liefde van God ervaren, dan maakt je dan niet onverschillig. Dan is er iets in jou dat ook naar anderen wil delen. En nu komen we terug naar het evangelie. Het evangelie toont ons wat dat die zonde is. Het evangelie doet ons beseffen waarvoor dat we zijn gemaakt. Het evangelie leert ons wat dat we dus moeten doen. Maar ook wat we niet moeten doen. Henk, is tof. Wij zijn kunnen verleden met het volgende. Weet je, als je een machine krijgt of zo, dan krijg je altijd de handleiding bij de machine. Over hoe dat je het moet gebruiken. En daarin staat er, je moet het zo en zo en zo bedienen. Maar je moet het zo en zo niet bedienen. Want als je het zo en zo niet wel gaat bedienen, dan gaat het kapot gaan. We hebben de Bijbel gekregen. Dit is een beetje een handleiding voor ons. Hoe dat we moeten omgaan met ons eigen leven. Leer ons, als er staat dat je dit en dit niet mag doen, dan betekent het gewoon omdat God zegt van, als je dit doet, dan gaat dit je leven kapot maken. Dit is de zonde. Het evangelie leert ons dat God ons bij hem roept. En dit zorgt ervoor dat wij inderdaad tot God willen komen. Wij willen komen tot God. En als we tot God willen komen, willen we het goede doen. Nu, wat heeft dit nu allemaal te maken met die relaties waarover dat Paulus het heeft? Wel, het heeft alles met elkaar te maken. Het evangelie in jou hebben heeft als gevolg dat je liefde hebt. En als je die liefde hebt in jou, heeft dat gevolg dat je anderen ook die liefde wil geven, dat je anderen tot God wil brengen. En wij zijn één kerk. Maakt niet uit welke kerk dat we zijn. Als we maar rond Jezus gericht zijn. We zijn één kerk. God is bij ons. De waarheid is bij ons. En daarom is er eenheid nodig tussen ons. Wij hebben die eenheid nodig, ons allemaal, in de kerk. In alle kerken samen. Volgen jullie goede relaties in de familie? Zorgt ervoor dat er goede zorg onderling is. Als er goede zorg onderling is, zorgt dit ervoor dat er ook goede leiders zijn. Als er goede leiders zijn, dan is er ook goede zorg voor de kerk. Als er goede zorg is voor de kerk, is er goede zorg voor de mensen onderling. Is er goede zorg en liefde voor die mensen onderling, gaan mensen ook voor zichzelf voor elkaar gaan zorgen. En is ook liefde voor elkaar onderling. En als mensen voor elkaar liefde hebben en zorg hebben en goede relaties hebben, dan zorgt dat ervoor dat de kerk liefde heeft. En als de kerk liefde heeft, binnenin zal die liefde ook naar buiten gaan. Het heeft alles te maken met de evangelie. Die liefde gaat naar buiten en dan gaan we iedereen die God niet kent willen bij hem roepen. En dat is net hoe dat mensen aangeraakt worden. Ze komen in contact met jullie, ze komen in contact met ons. Ze voelen hem, ze zien die zorg, ze zien die bekommernis, ze zien die liefde. En dan willen ze meer weten, dan komen ze tot God. Een kleine toepassing. Hoe gaan we om met mensen die in zonde leven? Zonde in het algemeen. Mensen binnen de kerk, mensen buiten de kerk. Hoe gaan we om met mensen die in zonde leven? De Bijbel leert ons dat we liefde moeten hebben voor iedereen. Ongeacht cultuur, ongeacht religie, ongeacht seksuele geaardheid, ongeacht burgerlijke staat. We moeten liefde hebben voor iedereen. Denk aan de verhaal van de Samaritaan. Van de goede Samaritaan, denk daar eens. We moeten zorgen voor iedereen. Liefde hebben voor iedereen. 2. Niemand kan zichzelf redden. Niemand kan tot God komen. Het is God die het doet. Niet wij. Het is God die het doet. En daarom laten wij het oordeel over aan God. Het is God die oordeelt. Iedereen mag bij hem komen. Wij zijn er enkel om mensen te helpen bij God te komen. God oordeelt, wij niet. Derde punt, we zijn allen voor God gemaakt. We hebben een doel. Het woord leert wat je wel en niet mag doen. Zonde is iets tegen ons design, tegen onze bedoeling. Zonde maakt u zelf kapot. Laten we afsluiten het volgende. Ik heb een paar punten om af te sluiten. Dit gehoord hebben, laten we samen mensen bij God brengen. Laten we hen aanraken door je zorg, door te luisteren naar hen. Door hen te behandelen alsof ze normale mensen zijn. Iedereen. Laten we elkaar opbouwen in de kerk. Laten we elkaar steunen, laten we elkaar moed geven. Laten we elkaar terecht wezen als het nodig is. Dit alles kan enkel in de liefde. En de liefde kan enkel als je zelf een diepgaande band hebt met Jezus. Zoek Jezus Christus. Zoek die band met Jezus. In het woord, in het gebed, in omgang met anderen. Laten we samen bidden. Jezus, dank u wel voor het offer dat je ons gegeven hebt voor We beseffen niet altijd wat dat uw dood betekent. Maar als we terugdenken aan uw dood, dan zien we dat u vrede brengt tussen ons en God. En zijn u daarvoor dankbaar. Ik vraag dat u ons allemaal ondersteunt. We kunnen niet zonder u. Zonder u zijn we niets. En we hebben u zo nodig. We zijn u dankbaar voor het leven. Het leven is mooi. Maar we zijn nog meer dankbaar dat u ons vrede heeft met u. Vader, ik bid u ook dat u bij iedereen ons hier in de gemeente bent. Dat u ons allemaal eenheid heeft. Dat we allemaal voor elkaar mogen zorgen. En dat we ook allemaal een visie mogen hebben voor de mensen buiten de kerk. Vader, dank wel voor alles dat u doet, Vader. Amen.
De laatste lied. Familie.
Als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven, en open en eerlijk, met elkaar omgaan, de vrede bewaren, en eensgezind leven. En het mooiste gezegd wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven.
Gaan zitten. Thomas in zijn preek had het over, ja, als er intern liefde is onderling, dan zal de wereld dat zien en zal dat een getuigenis zijn naar anderen toe, naar de mensen buiten de kerk. Ik wil afsluiten met een gedeelte uit het gebed van Jezus in Johannes 17. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Er is daar een geheimenis, een bijzondere geheimenis, dus dat wanneer wij elkaar lief hebben, wanneer wij die eenheid bewaren, die eenheid een realiteit maken onderling, dan zal iedereen zien dat Jezus de Zoon van God is. Dan zal iedereen beseffen dat het evangelie, wat het evangelie inhoudt en wat het is. Vandaar de noodzaak dat we elkaar lief hebben. Laten we afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, wat een wonder dat die eenheid dat er bestaat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de liefde die dat er bestaat, dat wij mogen daar deel van zijn, dat wij mogen ook één zijn met elkaar, met u, verbonden. Dat we mogen elkaar lief hebben, dat er mag een heel concreet, praktisch zichtbaarheid zijn aan die liefde. Heer, en ik bid dat u ons allemaal wilt helpen om elkaar lief te hebben. En elkaar aan te moedigen, bemoedigen, helpen, ondersteunen. Om als een broeder en zuster te zijn voor elkaar. Niet uit verkeerde redenen, maar omwille van uw liefde voor ons, die u hebt gestort in ons hart. Verander ons, Heer, en help ons om uw liefde te tonen aan anderen. In Jezus' naam. Amen. Nog een fijne zondag.